goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
The Houston contact with a test 1.
Touchdown to club.
Hey allemaal en welkom bij een nieuwe podcast van Space Cowboys, nummer 81.
Jawel.
Met dit keer Annachim Brère.
Hallo.
Hey, welkom.
Dankjewel.
Welkom, als een soort van special guest ben je vandaag.
Is dat zo? Ja.
Nou, een beetje wel. Ja.
Nou, dank voor die eer.
Ja, nou ja, je mag altijd langskomen natuurlijk. Voorlopig eenmalig, laten we maar zeggen. Dus daarom ben je special guest.
Afhankelijk van hoe je je gedraagt.
Ja, afhankelijk hoe jij je gedraagt.
Ja, dat bedoelde ik ook.
Ja. Michel van Baal.
Ja, ik ben meubilair gewoon.
Ja, dus, jij bent er ook. Ja. Ja, nee, ook welkom.
Not so hier. Special guest.
Was heel goed te zijn.
Ook speciaal.
Ga maar snel naar de inhoud.
En Thijs Roes ben ik dan zelf.
Ook speciaal.
Ja. Ook heel speciaal.
Ja, leuk dat je er bent.
Dank je, Anna. Heel fijn. Anna, jij bent opeens het soort van uithangbord van de VPRO geworden. Je stond voor op een... Ik ben tientjes lid, dus ik... Je foto lag bij ons in huis, een soort van magazine. Maar ook als je gewoon naar de site van de VPRO gaat, dan staat Anna's Brains.
Oh ja?
Ja, daar wordt consequent op geopend.
Oh, wat leuk. Ik denk niet dat dat nu nog zo is, want maandag was de laatste aflevering.
Ah,
dus dat scheelt.
Het is net klaar.
Ja.
Ik heb een paar afleveringen gezien. Ik was nog bij één opname, want mijn broer die is ook nog betrokken bij een paar
afleveringen. Ik heb nauw met jouw broer samengewerkt in dit programma.
Ja.
Nou. Ja, een aflevering over naar de ruimte gaan.
Ja, met een ballon proberen jullie de ruimte te halen. Ja.
Nee, dat kan niet.
Ja, juist. Het was zo tof. Ik ben helemaal om. Ik zit helemaal op team ballon op dit moment.
Ja?
Ik weet dat je dan niet officieel de ruimte bereikt, maar het gevoel van in de ruimte zijn heb je daar denk ik wel.
Waarom zeg jij dan nee, Michel?
Nou ja, ik verzet mij al een tiental jaren tegen het feit dat je niet met de ruimte naar de ruimte kunt met een ballon. Dat wordt heel vaak gedaan voor PR-stunts, weet je. Dan wordt een koekje naar de ruimte gebracht. Of, nou ja, weet je, dat is een heliumballon. En die is per definitie, blijft die in de lucht.
Ja, die
dat
komt niet in de ruimte.
Hij zal altijd blijven drijven op de atmosfeer.
Ja, dus ik heb al moeite met die 80 kilometer van Jeff Bezos, zeg maar. Wat is het ook weer?
Nee, Virgin Galactic.
Dat die dat naar beneden definiëren. Maar een ballon, daar gaan we echt te ver. Dat is gewoon luchtvaart, jongens.
Maar
dat is geen ruimte.
Het is wel luchtvaart, maar het is wel 1000 keer duurzamer. En rustiger reizen.
Ja.
Dus ik denk voor als toerist zit ik op team ballon nu.
Ja,
dan ga je gang. Ja, geen enkel probleem, het is geen ruimtevaart.
Nee,
je kan overdag de sterren zien, dat is dan het leuke ervan. Ja. Dus de atmosfeer, het blauwe van de atmosfeer verdwijnt.
Ja.
De bolling van de aarde.
Ja, die zie je echt wel hoor.
Ja, ja,
zeker.
Ja. Nou, heel goed. Maar je hebt er ook natuurlijk andere programma's gedaan. Bijvoorbeeld De Wilde Ruimte.
Ja.
Ik wil misschien later in de podcast nog even wat anekdotes daarvan horen. Ja. Je bent toen echt. Je hebt zoveel mensen gesproken daardoor.
Ja, niet normaal.
Dat er ook zoveel plekken kunnen zijn. Met je eigen ogen kunnen zien. Dat is wel echt gek.
Ja, nou, daar kan ik ook wel. Zal ik daar nu alvast wat over zeggen?
Nou, waar wil je het vandaag nog meer over hebben? Daar ben ik nog even benieuwd naar.
Nieuws.
Ja, gewoon even dat we even de onderwerpen aanstippen.
Nou. Ik zou het heel graag willen hebben over lichtvervuiling.
Okay.
En dat de schuld is van gebrek aan wetgeving en het overnemen van de ruimte door de commerciële partijen. Mm-hmm. En daar wil ik me graag tegen verzetten en iedereen voor waarschuwen. En iedereen mobiliseren.
Ja, precies.
En het ruimtevaartnieuws. Ja, van deze week was natuurlijk het grote nieuws van de nieuwe planeet die mogelijk gevonden is.
Ja,
maar daar wilden jullie het volgens mij zelf ook al over hebben, toch?
Ja, daar wil ik ook graag even over hebben, ja. Ja, en jij, Michel?
Nou, ik heb er vier als het lukt vandaag. We moeten even stilstaan bij de lancering van Lucy. Op weg naar de Trojanen van Jupiter.
Ja, dat zijn vorige keer een beetje vergeten.
Ja, dat weet ik niet. Dan laten we het dan nu even doen. Al is het maar omdat we dan even over Trojanen kunnen spreken. Want het is wel gave dingen altijd. Ik kwam onderzoek tegen van Deltares. Naar plastic in oceanen. Noem je dat vanuit de ruimte kunt detecteren. En toen kwam ik erachter dat het echt tientallen projecten gaande zijn. Dus daar wil ik het wel eens even over hebben.
Ja.
Er was nog een kleinigheidje, maar daar kun je ook snel mee zijn met Soyuz MS-8.
Nou, niet alles weggeven, hè? Want anders dan, als je nou ook de clue elke keer weggeeft, ja, dan heb je ze inderdaad, dan tik je ze nu allemaal zo
ja,
af.
Ja, nou, MS-18 en het ging bijna vreselijk mis. Ik zal niet vertellen hoe.
Okay,
ja. Er was nieuws over aliens, want er was een tijdje geleden een signaal vanuit Proxima Centauri, de dichtstbijzijnde ster bij onze aarde, wat een mogelijk radiosignaal zou kunnen zijn. En ook daar is een ontknoping.
Oh, spannend. Doe
het
even.
Dankjewel, het is echt een hele goede tease. Ja. Volgens mij, dat waren een beetje alle onderwerpen die er al langs zijn gekomen. Had ik nog iets? Nee, en die ene planeet. Dus dat voorlopig zijn we...
We zouden het niet over ruimtetoerisme gaan hebben vandaag, toch?
Nou, jij wilde het misschien even over ruimtetoerisme hebben. Jij wordt elke keer verkocht, om het zo maar te zeggen, als Anna Chimbrère wilde vroeger astronaut worden.
Ja.
Wil je nog steeds astronaut worden?
Zeker.
Ja? Ja.
Hoe staat het met de sollicitatie?
Hoe staat het met die wens? Zeg maar?
Ja. Met de sollicitatie.
Zo leuk dat ik dit. Ik heb me te laat gerealiseerd dat als ik dit één keer in de media zou zeggen, dat ik er dan de rest van mijn carrière aan herinnerd zou worden. Mm-hmm. Nou, ik wil nog steeds astronaut worden en ik heb nog steeds geen nieuws.
Jammer.
Verbaast me niks eigenlijk.
Ja. Nee.
Maar ik realiseerde me dus laatst. Ik zat gewoon een beetje te dromen en toen dacht ik, als ik. Oké, ik word volgend jaar 40. En toen dacht ik, weet je wat, ik moet een soort missie hebben voor de komende 25 jaar. Op zich de gedachte dat ik een jaar later of korter op de maan of Mars zou spenderen als gewoon een soort van year abroad. Mm. Alleen dan dus na mijn pensioen, om het zo maar te zeggen. Is niet eens een hele bizarre gedachte meer als je ziet dat de prijs omlaag kan komen. Dus stel het is een miljoen. Stel het kost dan tegen die tijd een miljoen. Want er zijn heen en weer reizen. Dan is het eigenlijk heel erg binnen handbereik. En toen dacht ik al van ja, we kunnen het wel astronaut noemen als een soort heel uniek, bijzonder persoon. Je kan het toerist noemen. Kan er ook een jaar gaan freelancen omdat het zwaar werk is. Noem maar iets. Is dat niet een optie, dacht ik.
Voor mij?
Ja.
Op de maan wonen als
nou, gewoon veel later. Dus gewoon over op de maan komen, een tijdje.
Ja, ik heb hier heel veel over nagedacht. Kijk, ik moet zeggen dat voor mij zit het deel van die droom zit hem ook wel in het verlangen om toch weer iets van wetenschappelijk onderzoek te doen. Dus het is niet echt alleen maar daarboven willen zijn. Het is ook wel iets willen bijdragen. Want ja, je gaat ook niet vliegen om maar even in de lucht te zijn, zeg maar. Je wil vliegen omdat je wil... Nou, in dit geval vliegen heb ik dan wel gedaan om even in de lucht te zijn. Maar meer... Je doet het met een soort doel of zo. En daar zit toch wel ook een deel van de magie voor mij in. Naar de maan gaan... Ja, ik zou dat wel heel vet vinden. Dus inderdaad, als dat over 40 jaar binnen betaalbaar handbereik is, zeg maar, dan zou ik daar wel toe bereid zijn. Maar niet een jaar. Dat trek je niet, hoor. Ja, dat hou je ook, overleef je ook helemaal niet.
Ja, naar Mars moet je ja. 1,6 jaar.
Ja.
Maar de maan, nou ja, dan kan je ook bij wijze van spreken een weekje.
Je kan een
paar
dag.
Dagen. Ja, een dagje naar de maan. Ja. Ik denk dat het dus, als het voor ons normaal is, voor onze kinderen. Maar...
Hoe heet die Japanse miljardair die bij Elon Musk, volgens mij heeft hij een miljard betaald voor 6 mensen naar de maan.
Ja.
Ga je er omheen.
Eromheen, ja. Dat is natuurlijk op zich al spectaculair, maar dat is nog niet de real deal.
Het heeft nog wat tijd nodig. Ja. Maar na 2035, dan, nou ja, ik weet niet, dan worden al die Raptor engines worden dan op grote schaal geproduceerd.
Ja, dat maakt dan met het klimaat toch niet meer uit.
Nee, dat maakt ook niet uit. Nou goed, in ieder geval, je staat ervoor open. En dan over 25 jaar kom je terug.
Ja.
En dan kijken we nog
wel. Ik betwijfel of ik zoveel geld ga verdienen in mijn leven, hoor. Dat heb ik denk ik al lang uitgegeven voordat ik die reis kan betalen. Maar goed, het is...
Jij had het ook nog in de voorbereiding heel even over Artemis. Heb jij nog een ontwikkeling daarin gezien? Of zullen we gewoon even 1 minuutje SLS...
Bashen? Besje. Oh ja,
ik vraag me de hele tijd af wat er van Artemis, het Amerikaanse maanprogramma, een paar jaar geleden gestart.
Niet alleen Amerika, Europa doet ook mee.
Ja, doet ook mee.
Japan.
Ja. En er zijn allerlei verschillende onderdelen. Ik vraag me af welk onderdeel gaat doen. Want je ziet eigenlijk dat als onderdeel van het Artemis programma nog steeds de oude infrastructuur, de Orion capsule op een SLS, nog steeds het leidende plan is, om het zo maar te zeggen. Maar dat kan helemaal disrupted worden door Starship. Dus het is een beetje de vraag, wat is nou eigenlijk nog de rol van NASA? En wat is er eigenlijk al buiten NASA om ontwikkeld?
Maar ze werken toch ook samen? Het zijn toch gewoon commerciële partijen en de grote wetenschappelijke instituten en de NASA's en de ESA's die allemaal samenwerken, waardoor ik denk dat commerciële partijen kunnen ook bijdragen. Toch? Dus ik denk in die zin, ik bedoel, De Starship, zeg maar, dat is meer het lanceren zelf.
Ja.
Zeg maar, die gaat niet. SpaceX heeft voorlopig nog geen plannen om een ruimtestation rondom de maan te maken. Dus al die onderdelen zijn nog steeds in handen van ESA en NASA en JAXA.
Ja, dat klopt. Ja, dus eigenlijk de manier om dat te komen is dan.
Ja, het is hooguit de raket, daar zit Elon Musk heel erg op, maar ja. Die is ook nog niet af. En ik denk dat het gaat meer om de gezamenlijke missie om daar te komen. Kijk, ik denk eerlijk gezegd, zo'n Elon Musk kan het wel opdrijven om het. Om te concurreren, weet je wel. Hij gaat ze denk ik wel onder druk zetten ook. Als hij het goedkoper aan kan bieden, ja, dan kan het zijn dat een partij wordt weggeconcurreerd door SpaceX. Maar zolang dat niet gebeurt, is het volgens mij gewoon een wetenschappelijk teamwork ook.
Ja, dat is natuurlijk wat er wel gebeurt. Dat is precies volgens mij een beleving wat SpaceX doet, namelijk de rest wegconcurreren. Dat doen ze heel knap. Maar het onderliggende probleem van deze hele discussie is altijd geld. Weet je wel? Want ook Elon Musk wil daarvoor betaald worden door belastingbetaler.
Ja.
Het hele probleem van dat hele Artemis-programma al vanaf het begin is dat het budget voor het uitvoeren van het programma er gewoon eigenlijk helemaal niet is. Er is wel budget om een paar apparaten te maken, maar niet om daar vervolgens dan ook een onderzoeksprogramma mee te gaan doen.
Mm.
En zolang dat budget er niet is en als dit heel lang duurt, en dat is op dit moment, dan bloedert het natuurlijk heel moeizaam voort, ja, is te wachten tot je een nieuwe president hebt. Meestal de Amerikaanse, die op een gegeven moment zegt, not invented hier, dikke streep door, we gaan iets nieuws verzinnen. En dat is het.
Maar,
een Artemis hoor.
Oh, grappig. Ik heb nog niet zoveel mensen die zo cynisch zijn gesproken over dit programma.
Oh, ja.
Want wat ik dan onder andere in de wilde ruimte ontdekte, is dat er dus, omdat er ook heel veel commerciële partijen bij betrokken zijn, die er ook financieel baat bij hebben, om daar als eerste heen te gaan, bij wijze van spreken, en dan dus als eerste een deel van die infrastructuur aan te leggen, ben ik er dus wel van overtuigd dat er een heleboel partijen geïnteresseerd zijn in het investeren. Niet alleen commercieel, maar ook dus de landelijke, zeg maar de natie-instituten. Mm-hmm. Met een T.
Ja, ja, ja.
De nationale instituten, dat die bereid zijn om te investeren, omdat ze dan daarna ook technologie eraan overhouden die wel weer iets op gaat leveren. En ik heb het gevoel dat dat bewustzijn tegenwoordig wel zo groot is, dat mensen ook wel weten van oké, ik investeer nu, maar kan er later, betaalt zich dat uit.
Ja, nee, ik denk dat dat op zich het probleem ook niet is. Dus dat iedereen er ook wel achter staat. Alleen is dus de raket waar het op gebaseerd is, SLS, eigenlijk nu al verouderd. Dat kan je zeggen. Terwijl deze week is dan weer bekend geworden, dat schrijft Ars Technica, dat NASA heel graag SLS nog tot 2050 wil vliegen. Maar eigenlijk, het is de technologie uit de jaren 80. Dus in principe 70. Het is gewoon een space shuttle eigenlijk omgebouwd tot grote raket. Die dus niet herbruikbaar is.
Mm.
Heel duur, heel groot. En een payload heeft hij volgens mij gewoon hetzelfde als Starship. Iets kleiner nog zelfs. Dus ja, als je dan eigenlijk gewoon zo'n ouderwets ding nu ontwikkeld ziet worden. En natuurlijk de ene vertraging naar de ander. Al 8 jaar was hij vertraagd. Hij heeft nu eindelijk een succesvolle test gedaan. Hij zou misschien een lancering krijgen dit jaar. Die is, volgens mij hebben we het daar later over gehad, dan ook weer uitgesteld naar volgend jaar. Maar dan wel met dus weer zo'n, dit is nieuws van vandaag zelfs.
Ja.
Nee, wil eigenlijk tot 2050 deze raket houden. Wat gewoon heel raar is. Als je ziet dat er zoveel andere dingen
misschien
gebeuren.
Niet helemaal realistisch ook, toch?
Nee, maar kijk, dit is om dat toch nog even cynisch door te gaan. Als je niet vindt. Dit is een project wat is ontstaan vanuit pure werkgelegenheidsbelangen. Hè? Dus dit enige reden waarom ze dat programma überhaupt bestaat, is dat toen ze de Space Shuttle afschaften, dreigden er gewoon in alle Amerikaanse staten, waar overal senatoren zitten en zo, heel veel banen verloren te gaan. En daarom is eigenlijk uit die infrastructuur van de Space Shuttle is dit project geboren. Mm. Om te zorgen dat die mensen een baan bleven hebben. Weet je, dat is wat SLS is. Weet je? En ja, het is logisch dat ze dan zeggen dat we willen hem tot 2050. Ja, omdat je namelijk tegen al die senatoren zegt, jongens, al die banen in uw staat zijn tot 2050 gegarandeerd. Mm. Dat is de boodschap.
Ja.
Politiek.
Het is grappig. Ja, nee, jullie zitten heel erg op de raketjes. Ik zit dus toch meer op het ruimtestation.
Ja. Oh,
op het ruimtestation. Ja, okay. En heel erg op de samenwerking. Ja, dus ik denk dat ik misschien te weinig heb nagedacht over de raketjes. En te veel op de... Ja, ik zit heel erg op de... weet je, een internationaal ruimtestation bij de maan. Weet je?
De politieke wens.
Gewoon de politieke, maar ook de poëtische wens.
Ja, ja.
En daarvan ben ik toch van overtuigd dat of het nou een commerciële partij is of eerst de NASA, zeg maar.
Mm-hmm.
Dat er wel een keer gaat komen. En dat is voor mij eigenlijk waar ik wel ook wel inspiratie uit haal of zo. Dus dan hoe ze er komen, maakt me eigenlijk niet uit.
Ja.
Ja, maar ze gaan er komen, ja. Dat weet ik. En ik weet dat er heel veel super intelligente en ook briljante mensen aan meewerken die ook, zeg maar, business technisch wel handig zijn.
Maar dat gaat er ook wel komen, hoor. Ja. Ja, alleen dat is het punt niet. Alleen wat heel vaak gebeurt is dat zo'n programma gaat een paar keer dood.
Ja.
En hij reist dan weer uit zijn as, weet je wel. Maar, en uiteindelijk komt dat er wel. Alleen, ja, je blijft volgens mij een enorm budgetprobleem hebben. Want ook, je zegt inderdaad, bedrijven willen investeren. Nou, en dat is ook een beetje een schijnwereld die is opgeroepen. Nou, de realiteit is dat al die bedrijven heel graag overheidsopdrachten willen.
Tuurlijk. Maar bijvoorbeeld, hè, voorbeeldje, is dat bijvoorbeeld, ik zeg maar wel, de maanlander die daar die wifi op de maan wil genereren. Dat is, ik heb één studententeam gesproken. Die zijn inmiddels geen student meer, maar gewoon ondernemer. En die waren bezig met dus een maankarretje die wifi kon verspreiden op de maan. En die willen daar, dat is een gesponsorde samenwerking. Dus zij laten zich betalen door allerlei bedrijven. Eentje die aan het automechanisme werkt. Eentje die aan de wifi werkt. En dan nog iemand die iets met, nou, ik weet niet meer, data verzamelen of zo. Dus die worden gewoon financieel gesponsord. Omdat het voor die bedrijven een enorme publiciteitsstunt is natuurlijk, om zo'n karretje op de maan te hebben. Ja. En vervolgens kunnen ze die capaciteit kunnen ze ook weer verkopen. Dus zij weten, als wij er gewoon heen gaan en we kopen nu de capaciteit in op zo'n raket. Dus we betalen in eerste instantie aan de NASA's of de SLS of whatever, en wie daar ook geld aan wil verdienen, om mee te mogen. Dan zijn zij daar als eerste en dan uiteindelijk gaan zij er weer geld aan verdienen. Maar het kan wel zijn dat zij in die aanloop er naartoe even investeren en meebetalen dus aan die missies. En dat als we er eenmaal zijn, ja, dan gaat dat iemand anders weer betalen. Maar.
En die iemand is anders in de praktijk, en dat zal echt nog lang zo blijven, gewoon de belastingbetaler. Weet je? En als die belastingbetaler daartoe bereid is, dan gaat dat uiteindelijk werken. Maar het model waarin, zeg maar, het echt commercieel kan, dat je dat, zeg maar, als je dat gaat doorrekenen, weet je wel, met toeristen zou kunnen, ja, dat is echt nog heel ver weg.
Weet ik een mooi bruggetje. Weet je wat wel commercieel kan?
Ja, vertel.
Satellieten rond de aarde. Nee, dus je ziet wel graag een ruimtestation rond de maan zweven. Dat lijkt me ook wel te gek.
Ja.
Of misschien zelfs dat je dus langzaam een soort stadjes ziet op de maan.
Oh, dat zou zo vet zijn. Dat je met je telescoop naar de maan kijkt en dat je daar dan zo'n klein infrastructuurtje aangelegd ziet worden.
Heel vet. Maar satellieten, daar ben je dus minder blij mee. Ik heb daar ook al lopen vloeken.
Oh ja,
hier.
Goed zo. Ik heb je dat niet horen doen, maar ik ben blij dat jij er ook op vloekt.
Nou ja, het is meer zo van, aan de ene kant wil ik heel graag wel snel internet bijvoorbeeld overal. Of dat je gewoon tv, ja, ik bedoel, waar kan je allemaal satellieten wel niet voor gebruiken? Ik heb het treintje inmiddels twee keer over zien komen. En vorige keer nog uitgebreid over gehad hoe angstaanjagend dat ook kan zijn als hij te lang doorgaat. En gelukkig zie je ze ook niet meer. Maar mij viel dan toch weer afgelopen week op. Van ja, als je naar boven kijkt, je ziet altijd gewoon ergens een paar satellieten zweven. En ook een paar vliegtuigen misschien wel. Maar het dus aan de ene kant, ik vind de teleurgang van onze sterrenhemel, onze vervuiling van die sterrenhemel, echt heel erg jammer. Aan de andere kant realiseer ik me dat het misschien toch ook sinds mijn jeugd eigenlijk al niet anders is geweest.
Ja, en daar ben ik dus niet mee eens.
Okay.
Want ik ben het echt helemaal met je eerder. Het glaas er naartoe was ik helemaal amen, zeg maar. Maar het is toch echt anders dan de lichtvervuiling die we nu kennen. Omdat je op dit moment nog kan vluchten naar plekken op de wereld waar het donker is. Ja. Zodat je nog wel even die hele de ervaring van de Melkweg kan hebben. En nou, ik denk even aan Michel en mij. Allebei toch, denk ik, van jongs af aan gefascineerd door de sterren. Jij
ik ook.
Waarschijnlijk ook.
Ja.
Als je die Melkweg niet ziet. Als jij niet ziet dat we onderdeel zijn van zo'n heel groot sterrenstelsel. Dan vergeet je ook hoe klein we eigenlijk zelf zijn. En ik denk dus dat op het moment dat wij niet eens meer de mogelijkheid hebben om bijvoorbeeld op de Veluwe of zo echt naar de sterren te kijken, zoals wij dat gewend zijn te doen, dat je dan echt iets verliest wat je nooit meer terugkrijgt. Dus als wij zo'n heel netwerk van 40.000 satellieten, wat die van plan is, als dat als een soort net om de aarde hangt, dan verliezen we daar echt wel daadwerkelijk iets mee dat we nu nog wel hebben. En dat is namelijk de mogelijkheid om het te zien.
Ja,
van de aarde.
Ja, ik ben het helemaal mee eens. Ik denk alleen wel dat dus er een bepaalde mogelijkheid ons al ontnomen is. Omdat ik dus een paar keer op een dark sky plek ben geweest.
Mm-hmm.
En dan nog zijn er satellieten.
Ja, maar een paar is natuurlijk wel anders
dan die heel veel.
Ja.
Ze hebben een nieuwe coating, hè? Dat is dan het. Dus als ze nu net gelanceerd worden, dan zie je ze heel duidelijk.
Mm-hmm.
Zo rond of na zonsondergang.
Ja.
Maar als ze eenmaal hangen, ik kan niet zeggen dat ik ze nu nog zie. Nee, om het zo maar te zeggen.
Doet wel iets.
Maar als het steeds meer en meer en meer wordt, dan vanzelf ga je ze natuurlijk wel zien.
Dat, nou ja, en het gaat niet echt eigenlijk ook alleen om, denk ik, de aardbewoner. Maar ook om de sterrenkundigen die vanaf. We hebben nu gewoon ook nog heel veel telescopen op aarde. Die ook nog dingen willen waarnemen.
Ja.
En daar hangen die dingen gewoon in de weg.
Ja, en Elon Musk deed er zelfs heel arrogant over. Die had zoiets van, nou, er is geen enkele nieuwe grote ontdekking die niet gedaan zal worden vanwege dit. Want dat moeten we toch allemaal met ruimtetelescopen doen en niet vanaf de aarde.
Ja,
en we filteren het met data, filteren het wel uit, weet je wel, de signalen van die satellieten die overkomen.
Ja, het is voor mij ook meer dat, kijk, ik denk van zolang er geen wetgeving is, gaan er ook andere partijen dit willen doen, weet je wel. Stel dat er echt één bedrijf zou zijn en die doet het met iets minder satellieten en die creëert inderdaad een laaghangend internet en heel dun bevolkt Afrika heeft daardoor ook internet. Nou, dan denk ik, oké, dan kan je je afvragen of de voordelen opwegen tegen de nadelen. Maar nu is het zo'n puur commercieel belang. Gaat het puur om sneller internet voor mensen die toch al internet hebben?
Het gaat inderdaad ook om, die 5% onderkant van de markt.
Ja, maar dat is natuurlijk heel makkelijk. Zeg maar, als er iemand goed is en een verhaal mooi verkopen, is het Elon Musk.
Mm-hmm.
En je kan niet tegen zijn dat ook het deel van Afrika of de andere mensen op eilandjes, dat die ook internet recht hebben op internet. Daar kan je niet tegen zijn. Maar daardoor vergeet je wat we ervoor opofferen, denk ik. Omdat dat verhaal zo mooi verkocht wordt.
Terwijl het businessmodel vooral gericht is op de brakke infrastructuur in Amerika.
Ja.
Want het feit dat waarom dit commercieel kan, is omdat ze in Amerika door allerlei extreme commercialisering niet in staat zijn om goede markten te creëren voor internet. Dus internet in Amerika is echt schreeuwend duur. Veel duurder dan in Nederland. En het is op heel veel plekken schreeuwend slecht.
Mm-hmm.
Dus daar in een zeg maar ontwikkeld land zijn ze niet in staat om fatsoenlijk landelijk dekkend internet te creëren. Ja, maar om dan vervolgens 30.000 satellieten de lucht in te... Ik vraag me ook wel eens af, is dat nou de goede oplossing voor het probleem?
Nou, dat is een beetje de vraag.
Ja.
Want ik denk dus dat daar haalt hij toch het meeste geld vandaan.
Ja,
en bijvangst is inderdaad de mensen die weinig geld hebben of die heel erg afgelegen wonen. Die hebben dan ook de kans op internet. Dus dat is allemaal hartstikke prima. Maar ik geloof niet dat het zo nobel bedoeld is. Het is vooral bedoeld om heel veel geld te verdienen.
En waar is dat geld voor bedoeld?
Ja, voor naar Mars gaan, zegt hij. Ja, dat geloof ik ook zich wel. Maar...
Ja. Het is het verdienmodel voor de stad op Mars. Dat is dus het ding, ja. Denk het allemaal maar tegen elkaar af.
We gaan daar ook nog twee failliet, hè. Want er zijn nu drie van dit soort enorme netwerken in opbouw. Weet je, die eigenlijk allemaal dezelfde ambitie hebben. Die gaan niet alle drie commercieel succesvol worden. Dat kan ik me niet goed voorstellen.
Mm-hmm.
Weet je, en we hebben natuurlijk met Motorola en Iridium alle megalomane faillissement op dit vlak gehad in het verleden.
Ja.
Weet je, dus er hangen straks 30.000 satellieten daarboven. Waarvan een deel op een gegeven moment waarschijnlijk sowieso al groot is. Omdat het businessmodel erachter niet klopt.
Mm.
Dus ja, ik vind het ook wel een beetje doorgeschoten commercialisering, hoor.
Ik vind vooral inderdaad dat je het in wetgeving toch vast moet leggen dat wetenschap wat mij betreft voorgaat.
Hmm.
En dat is nu niet zo. We hebben nu gewoon niet goed vastgelegd dat je als wetenschappelijk instituut beschermd wordt tegen de commerciële uitbuiting van de lege ruimte. En ik bedoel, er is zo'n incident geweest waarbij een ESA-satelliet bijna geraakt werd door een SpaceX-melkpak. Daar moest uiteindelijk de ESA uitwijken. En dat is natuurlijk schandalig, weet je wel. Maar zolang dat niet in wetgeving vast ligt, dan kan je niet kan je nergens op roepen.
De vervuiler moet eigenlijk betalen in deze.
Ik vind van wel, ja.
Ja.
Ik zou het heel terecht vinden als de commerciële uitbuiters ook gaan betalen voor dus die SLS bijvoorbeeld.
Hebben
dat probleem ook opgelost?
Ik heb wel een bruggetje naar de aliens, zeg.
Nou, kom eens bij een bruggetje. They found home.
Ja, precies. Nee, ik had beloofd antwoord op de vraag of er nou aliens zijn bij Proxima Centauri.
U hoort het hier voor het eerst.
Ja, u hoort het voor het eerst. Antwoord is nee.
helaas.
Ja. Maar het heeft hier wel mee te maken. Dat is het grappige. Want ze hadden dus één signaal wat leek op een radiosignaal van potentieel aliens wat daar van bij komt. Het gaat om een ster die op ongeveer 4 lichtjaar van ons vandaan staat. Hè. En daar zitten twee planeten bij, dat weten we.
Proxima B.
Ja, we weten ook wel dat de kans dat daar leven is behoorlijk klein is. Want het is namelijk geen fijne zon. Dat is ook de reden waarom er vrij veel onderzoek naar wordt gedaan. Het gaat over zonnevlammen die daar voortplint. Dus dat blaast gewoon alle atmosfeer. Zo heb je over een planeet af.
En die planeet is gelokt volgens mij, toch? Dus er is maar één kant die beschenen wordt.
Oh, dat zou nog kunnen.
Dus is er aan één kant zon en aan de andere kant altijd donker volgens mij.
Dan heb je dan nog zo'n theorie dat je in die twilight zone... Weet je,
lekker een moestuin om te maken. Ja, zeker.
Maar goed, wat blijkt nou? Nou, het signaal is van aardse komaf. Dus, het grappige is dat ze dus iets van 800 miljoen op 800 miljoen frequenties tegelijk, frequentiebandjes tegelijk als het ware, dat ze het onderzoek doen. En dat daar dus echt een enorme bak signalen uitkomt die mogelijk, weet je wel, van buitenaardse oorsprong kunnen zijn. En wat ze dan doen, is het eerste wat ze doen is kijken naar het Doppler-signaal. Klopt dat met de beweging van de planeet? Dus hij komt af en toe een beetje naar je toe. Af en toe gaat het een beetje van je af. En dat heeft effect op het Doppler. Zo niet, kruist het door. En ze kijken ook met die telescoop even naast de zon. Dus ze kijken dan naar Proxima Centauri en dan al even naast. En als je hem daarnaast ook ziet, ja, dat is het foute boel natuurlijk. Mm. Dan is het sowieso aardse. Nou, dan kun je dus het overgrote deel kun je wegschrappen. En dan hou je er, uiteindelijk hielden ze er helemaal onderaan de streep 1 over. Waar die ze niet meteen konden wegschrappen. Maar toen ze heel goed naar de data gingen kijken, konden ze hem wel wegschrappen. Maar
helaas.
Wat is de bron dan waarschijnlijk? Ja, het zijn frequenties, boven frequenties van die in aardse oscillatoren en elektronica heel veel worden gebruikt. En daar zit het bruggetje. Mogelijk, weet ik niet hoor. Dus hoogstwaarschijnlijk komt het uit aardse elektronica. Hij is dus een bijeffect ergens van aardse elektronica. Mm. Welke elektronica, dat weten ze niet. Maar dat zou best uit satellieten kunnen komen. Weet je, en zeker op het moment dat je daar heel veel van hebt. Dan krijg je natuurlijk veel meer, steeds meer van dat soort ellendige soort
signalen. En het is dus 8 jaar oud, dat signaal. Toch? Dan is het 4 jaar die kant op gaan en 4 jaar terug.
Nee, want het wordt niet heen en weer gekaatst. Nee, het is waarschijnlijk gewoon een soort scattering in de atmosfeer. Weet je wel, dus dat het ergens
door de, weet
je wel, dus het is een aardsignaal wat op een of andere manier via een andere weg dan die ster die detector. Maar nu zit je echt aan de rand van wat ik hiervan weet hoor. Maar die detector bereikt. Alleen je weet natuurlijk niet waar dat signaal vandaan komt. En helaas, dit signaal was ook weer van aardse.
Ik blijf het toch fascinerend vinden hoe ze überhaupt uit al die radiologische chaos signalen weten te filteren. En dan kunnen onderscheiden of dat wel of niet van de andere planeet komt. Vind ik echt al.
Ja, het is bizar. Maar ik heb wel eens gehoord dat, want ik ben ook verre van een expert. Dus ik vertel maar wat mij vertelt. Vertel door wat mij verteld is. Dat in principe de intensiteit van straling die van ver weg komt, die is zoveel lager dan wat hier op aarde gebeurt. Dat elke keer als er dan iets wordt opgevangen van hier, kan het zijn de pieken zijn vrij hoog. Ja, in dit geval is het natuurlijk van, ja, het zou van aliens kunnen zijn. Maar goed, ik denk dat de onderzoekers zelf misschien ook al vrij snel dachten van, nou, eerst maar eens even checken wat het allemaal nog meer zou kunnen zijn.
Je weet wat er gebeurt in de media als je dit ook maar roept.
Precies. Ja. Nou ja, bijvoorbeeld Voyager. Dus Voyager stuurt iets terug en dan denk je van, wauw, hoe kunnen ze dat in godsnaam vinden als het zo ver weg is? Maar omdat het gewoon eigenlijk alle straling die anders is, die is zo ontzettend veel zwakker dan dat koelkastlampje, de kracht van een koelkastlampje, dat als het ware dat opeens tussendoor schijnt, dat daar gewoon een enorme piek te zien is. Dus dat, er zit wel een groot verschil tussen die twee intensiteiten, zeg maar.
Het is op een andere manier eigenlijk ook nog wel onwaarschijnlijk dat je op deze manier aliens vindt, want de periode waarin wij zulke krachtige radiosignalen de ruimte inslingen, dat was eigenlijk best wel kort. Hè? Mm. Het was alleen het begin van het radiotijdperk dat we met de lange golfzenders, zeg maar, nog naar Indonesië probeerden te broadcasten. Dat waren hele zware. Maar intussen, zeg maar, al die frequenties die we nu uitstralen, al die telefoonmasten, dat is natuurlijk wel heel veel straling, maar van de afstand gezien is het allemaal ruis. Daar zit helemaal geen signaal in. Ja, het zit er wel in, maar dat kun je van afstand nooit meer uithalen. Dus de periode waarin een beschaving waarschijnlijk, zeg maar, een signaal afgeeft wat überhaupt detecteerbaar is, is eigenlijk alleen maar het begin van je ontwikkelingsperiode. En dat is voor ons 100 jaar, maximaal, nog niet eens. En daarna is het weg. Nou, 100 jaar is er niks.
Hoewel de theorie volgens mij ook is van SETI en zo, dat je als je contact zoekt met buitenaards leven, dat je dan juist wel weer die lange radiogolven gebruikt, omdat die nou eenmaal het verste reizen.
Dat je doel is.
Dus dat als je dat bewust doet, dan zouden ze bewust ons die signalen sturen.
Ja. Maar daarvoor wordt ook wel gezegd, dat is misschien best dom om dat bewust te doen.
Vind ik. Ja, ik heb daar ook een beetje mijn twijfels bij, maar goed.
Je weet nooit wie het hoort.
Ik probeer een bruggetje in mijn hoofd te verzinnen naar een ander succesvol signaal dat dan wel gelukt is.
Ik vind het leuk dat jullie zo bruggetjes georiënteerd zijn.
Ja, heel bruggetje georiënteerd. Ja. Je moet wel, anders voelt het als een checklist.
Maar je hebt nog een andere planeet.
Ja, nee, daarom die planeet. Oh. Dus, ja, dus wat wel een succesvol opgevangen is uit de rest van de dus er is een planeet ontdekt. Misschien buiten ons melkwegstelsel. In een ander melkwegstelsel. In het Whirlpool. Wat was het nou? De draaikolk.
Was het niet Messier of zoiets?
Ja, Messier 81?
51.
In de 50.
51.
Slecht dat ik dat niet weet.
Deze planeet heeft zelfs nu al een naam. Ook al weten we niet zeker of die wel of niet bestaat. Het is dus M51 ULS 1B. Kijk.
Iets poëtische naam, hè?
Ja, ja, zo mooi. Ja.
Weet je,
ja.
Weet jij met welke techniek ze dat gedaan hebben? Hoe hebben ze...
Ja, het is, dus de Chandra-telescoop heeft het gedaan. Chandra is röntgenstraling. En röntgenstraling, daarmee kan je dingen zien waar het lekker heet en waar er veel aan de hand is, om het zo maar te zeggen. Het is totaal absurd, want Kepler en eigenlijk alle andere telescopen die tot nu toe... En technieken die hebben geprobeerd om planeten te vinden, gaat over ongeveer maximaal 7 lichtjaar van ons vandaan.
Ja.
En ligt een beetje aan welke techniek je gebruikt. Maar deze dus is hoeveel? 24 miljoen kilometer?
28 miljoen,
dankjewel.
Lichtjaar.
Insane. 28 miljoen lichtjaar. Ja,
echt. Insane, kan je niks meer voorstellen.
Ja, het is totaal idioot. En dus zo ontzettend ver weg. Nou, hoe hebben ze het nou in godsnaam kunnen ontdekken? Ze kenden daar al een supermassive star. Dus een enorm grote ster. Die kenden ze al. Met een of ander iets eromheen aan het draaien. Dat hem echt lastig aan het vallen was. Dus waarschijnlijk is het een zwart gat. Of een neutronenster. Weten ze niet helemaal. Maar gewoon eigenlijk twee hele grote dingen die om elkaar heen draaien. En nu zagen ze opeens voor dat andere object. En zagen ze een dipje in het licht, in het röntgenlicht. Nou, dan kunnen er een paar dingen aan de hand zijn. Dat kan een gaswolk ergens van hier tot daar zijn die er gewoon even voorkomt. Maar, en dit is even wat ik ervan begrepen heb, zij vonden de data er heel erg uitzien alsof het een planeet kon zijn. Dat kan je bijvoorbeeld zien aan de manier waarop die dip dan is. Als die vrij gelijkmatig is, dan zou het dus een planeet kunnen zijn. Dan hebben ze zelfs al een beetje uitgerekend wat dan de baan zou moeten zijn. Het zou 70 jaar zijn. Dus ze hebben één keer nu een klein dipje gezien in het licht. Want er is misschien een planeet voorgeschoven.
En over 70 jaar zien we hem weer.
En over 70 jaar gaan we hem weer zien. Dus ze kunnen het dus ook niet checken.
So sick, ja.
Ja, dat is dus een beetje het ding van, oh man, dit kan een gaswolk zijn, kan een planeet zijn.
Ja.
Ze vinden het voornamelijk zo van, je kan dus eigenlijk met röntgenstraling heel ver weg hele grote planeten vinden. We hebben het wel over waarschijnlijk dan zoiets als de grootte van Uranus, las ik.
Mm.
Ja.
Wat ik nog echt relatief klein vind, als je het over neutronensterren en supergrote sterren hebt, dan is een planeet de grootte van Uranus eigenlijk niks, natuurlijk. Nee. En ze weten het nog ook niet helemaal. Maar ja, het is een beetje een soort van één datapunt. En nu is het meer een soort uitnodiging van, oké, kunnen we dan op deze manier dit nog vaker gaan inzetten? Of niet? Of het een planeet is of niet, blijft eigenlijk een beetje gissen. Het is gewoon een soort van...
Het is meer inderdaad wat je zegt, volgens mij gewoon vooral een inspiratiemoment. Zo van, wow, maar dit kan dus.
Dit kan dus blijkbaar ook.
Ja. Daar kunnen we ook zoeken.
Precies. Ja,
terwijl het kan niet anders dan dat melkwegstelsel zit ook vol met planeten. Weet je, dat moet haast wel. Maar als je ze dan ook kan vinden, is het natuurlijk wel fascinerend.
Ja.
Dat het technisch kan.
Er zijn tot nu toe iets van... Nou ja, het zijn allemaal verschillende gradaties van hoe confirmed ze zijn wat dat betreft. 2.000-3.000 van Kepler alleen. Maar dan zijn er ook nog enkele...
Ja, ik geloof het totaal is van 5.000 of zo.
5.000 of zo.
Totaal confirmed. Exoplaneten, bedoel je toch?
Ja, maar dan heb je ook nog kandidaten. Dat zijn er dan 10.000 inmiddels. En eigenlijk die missies die zijn grotendeels opgehouden. Waardoor eigenlijk met de bestaande dataset, daar worden dan met slimmere algoritmes dan nog de hele tijd nieuwe uitgehaald of zo. Maar dit is dus een totaal andere techniek. Totaal ander melkwegstelsel. Misschien nodigt het uit voor de toekomst of zo. En die Chandra eigenlijk, dat realiseer ik me ook niet. Die is ook al 20 jaar in de lucht.
Ja, die is al. Die doet het al heel lang.
Ja,
die is echt wel oud inderdaad.
Ja. Dat geldt ook voor Integral, hè? De Europese variant.
Oh, vertel mij.
Die werkt ook nog steeds. Weet je, dus die, maar het zijn ook op zichzelf satellieten, telescopen, zeg maar. Als ze het eenmaal doen, dan blijven ze het ook wel doen. Weet je, je hoeft er... bijvoorbeeld bij infrarood heb je allerlei... koelvloeistof nodig om het heel koud te houden. Weet je, als dat op een gegeven moment op is, want dat moet je laten verdampen om die temperatuur terug te krijgen. Dat is een keer op en dan is het voorbij. Maar die röntgentelescopen, die kunnen nog wel even door. Integrals gamma volgens mij. Maar gamma en röntgen, die doen het meestal heel lang.
Ja. Ik vind dat zo sick dat je dan dus zo'n ding 20 jaar geleden, weet je wel, best wel oude technologie eigenlijk inmiddels, dat je dat dan dus de ruimte in kan slingeren en dat dat zo lang goed zijn werk blijft doen.
Echt onvoorstelbaar.
En data blijft genereren.
Hij zou nog, volgens mij las ik dat hij tot 2024 loopt de missie nog. En hij heeft voorlopig nog 2 opties om verlengd te worden. Ja. Dus tot 2030 of zo zult het wel zien. Hele mooie desktop achtergronden komen er ook vanaf. Dus ik zou wilde zeggen.
Ja, klopt, ja. Ja,
als je ja, vaak, vaak gaan ze uit op het moment dat er een betere opvolger is die een, op het een level hoger, zeg maar, hetzelfde soort werk kan doen. Ja, dan gaan ze vaak, dan worden ze vaak non-actief gezet. Mm. Maar niet omdat ze stuk zijn.
Ja. Het is echt gaaf. Toen wij allemaal jong waren, toen was er nog gewoon geen enkele planeet ontdekt.
Nee.
Buiten ons zonnestelsel.
Ja. Ja.
En ja, nu kunnen we er inderdaad van uitgaan dat ze gewoon overal de hele tijd zijn.
Het is zo grappig ook, want ik weet dat ik toen ik 4 jaar geleden een beetje begon met voor de camera over ruimtevaart praten, dat toen de ene de andere exoplaneet werd gevonden. En iedere keer mocht ik ergens aanschuiven. En nu is het zo van, oké, nou weer 1000 exoplaneten erbij. Je bent er ook aan of zo. Maar in het begin was het nog dat iedereen ook dacht, oeh, een exoplaneet, nou daar zal dan wel leven zijn. En nu inmiddels zijn we ook wel wat verder.
Ja, precies.
Ja, het is even wachten op James Webb, de telescoop, denk ik. Die, nog 2 maanden. Misschien december, maar waarschijnlijk wordt het dan toch januari of februari. Die gaat waarschijnlijk meer data opleveren. Want dat is een beetje het probleem geweest. Van alles komt uit ongeveer dezelfde datasets nu. Heel moeilijk om die dan ook nog met een andere telescoop dan te confirmen. En James Webb kan daarbij helpen. En dan wordt het echt heel leuk om te kijken van die aardeachtige planeten. Hoe aardeachtig zijn ze nou? Dus daar zal een soort filter overheen komen over al die data. Om alle kennis die we erover hebben, in veel verdiepender te krijgen.
Ja, het wordt interessant op het moment dat je ook in de atmosferen kan kijken.
Ja,
dat begint nu te komen, weet je, dat je dus op zoek kan naar absorptielijnen van ozon. Weet je, dat soort dingen, als je dat uit de atmosfeer kan gaan halen, en duurt ook niet zo heel lang meer. Ja, dan krijg je wel echt hele interessante vragen.
Ja.
En James Webb kan dat op dezelfde manier, hè? Ja. Op diezelfde transitiemanier. Dus als dan een planeet tussen, even kijken, hoe zeg je het? Als de zon die schijnt en er komt een planeet langs en dus je zit ernaar te kijken, dan dipt het licht. Maar je kan ze zelfs, omdat die door de atmosfeer heen schijnt, kan je zelfs die, wat daar dan in zit, aan de hand van het lichtspectrum, helemaal, kan James Webb ons inzicht geven wat er allemaal in de atmosfeer zit. Dus ook als er levend zou zijn en zijn biologische signaturen van te zien, zou James Webb dat in principe, in theorie moeten kunnen, als hij het allemaal doet en zo.
Interessant vakgebied is dat toch? Astrobiologie en astrochemie en zo.
Als je dan op een Eureka-moment zit, dan het is wel waanzinnig als je echt ergens achter kan komen.
Ja.
Astrobiologie. Was ook nog niet eens een vak.
Mag ik een bruggetje naar Lucy?
Lucy, ja, ja, tuurlijk. Ja.
Dat is ook biologie, weet je al. Dus dat. Lucy, vorige week gelanceerde. Wat was het, 12 oktober? Vorige week gelanceerde de satellieten die onderzoek gaan doen naar Trojanen. Dat zijn de puin- en brokstenen die in de Lagrange-punten van Jupiter hangen. Dus meelopen als het ware in de baan van Jupiter, maar de vooruit en de achteruit. Daar gaat nu voor het eerst een satelliet naartoe. Nou, dat is baanmechanica, is dat sowieso smullen, want dat is enorm pingpong om dat ding daar überhaupt te krijgen. Hij is vernoemd, en daar zat het bruggetje, hij is vernoemd naar Lucy, de Ethiopische mens, de vroeg voorloper van de mens die in 1974 in Ethiopië is genoemd, gevonden. Door onder andere iemand die heette Donald Johansson, en dat is dan wel ook weer leuk, want het eerste wat ze gaan doen is namelijk langs een vrij reguliere asteroïde, die niet een Trojaan is, maar ze komen er toevallig langs. En die heeft de naam gekregen Donald Johansson, weet je. Dus die is vernoemd naar de ontdekker van Lucy. En daarna gaat hij langs 7 Trojanen bij Jupiter. Eerst 3 aan de ene kant. En daarna slingert hij langs de aarde terug. En dan gaat hij naar de andere kant. Voor nog eens 3 verschillende Trojanen. Om te kijken van, nou ja, deze waarschijnlijk overblijfselen van het ontstaan van Jupiter. Weet je wel, Jupiter waarschijnlijk niet heeft opgeveegd toen Jupiter een planeet werd.
Maar het zijn soort stenen dingen? Of?
Ja, het zijn asteroïden. Maar ze weten eigenlijk niet of ze nou, althans ik weet het niet, of ze nou afkomstig zijn uit de asteroïdengordel, als het ware zijn ingevangen in die stabiele punten, want daar kunnen ze stabiel blijven zitten. Of dat ze door die baanmechanica van die reus, als het ware, niet zijn meegevangen op het moment dat die al als een stofzuiger eigenlijk alles opzogen wat er in zijn omgeving was.
Dat het een beetje achterblijft, ja.
Ja, dus het zijn sowieso vroege bouwstenen en ze hebben er dan een aantal uitgezocht die echt heel verschillend zijn. Sommige waarvan vrij veel organisch materiaal op zit, dus het zijn verschillende soorten types.
Oh, wow. Maar het zijn dan echt duizenden, toch? Van die Trojanen om Jupiter.
Ja, het zijn minimaal honderden, misschien duizenden. Dat zou zo kunnen zijn. Zien, echt heel veel. Ja, de aarde heeft er overigens 2. Dat vind ik ook altijd interessant. Het was wat bescheidener. Althans, tot nu toe kennen ze er 2. Maar ze schijnen vrij moeilijk te vinden te zijn. Maar er is er in ieder geval met zekerheid 1. En er is één potentiële kandidaat waarvan we niet helemaal zeker weten of dat een Trojaan is.
Dus een Trojaan in een Lagrange point van de aarde.
Van de aarde en de zon.
En ja. De aarde en de zon.
Dus eigenlijk ja, die een stuk eigenlijk vooruit in je baan, een stuk met je meeloopt. Of achter je aan als het ware op een vaste plek meeloopt.
Het kan inderdaad eigenlijk gewoon achtergebleven stof zijn. Als een soort putje waar het maar de hele tijd in blijft.
Nou ja, de dingen zijn groot hoor. Want die dingen waar Lucy naartoe gaat, heb je het over kilometers wel gewoon doorsneden. Weet je, dat zijn forse dingen. En volgens mij die ene bekende aardse Trojaan is uit mijn hoofd 300 meter in doorsneden. Dus dat is toch wel een stevig rotsblok.
Zijn we daar, die hebben we nog nooit onderzoek naar gedaan. Nooit een zonde heen gestuurd.
Het is wel heel interessant, want je kunt er namelijk gravitatietechnisch heel makkelijk komen. Je kunt daar makkelijker naartoe dan naar de maan. Dus je kost
maar waarom doen we dat dan niet?
Ja.
What's keeping us?
Ja. Nee, maar het is ook vanuit dit soort dingen zijn. Daarom wordt er ook wel actief gezocht, want zijn er nog meer. Want vanuit de gedachten van die astromining, waar ik ook vrij sceptisch over ben, zoals je weet. Zijn dat namelijk wel de dingen die het makkelijkst kunt minen.
Ja. Weet je, als je dat zat ik ook. Het was het eerste wat in me opkwam: haal dat ding niet heen.
Ja. Ja. Gaat er niks heen? Ik weet het eerlijk gezegd niet.
Er is volgens mij wel. Was een missie of is een missie die er langskwam, geloof ik. Ze hebben wel eens een keer gekeken: moeten we niet iets langs sturen?
Ja.
Gewoon eens überhaupt te kijken wat
er onderweg naar Venus of Mercurius of zo.
Dat is dit van Blok, maar dat heb ik niet. Dat heb ik niet scherp in alle eerlijkheid. Nog even terug naar Lucy, want er was wel een probleem. Ding is dus, en we hebben het over 2027 en 2033. Hè? Dus in 2027 doet hij het Griekse deel van de Trojanen. Dan naar Griekse helden vernoemd. En daarna het Trojaanse deel van de andere kant, zeg maar. Maar dat is dus eerst in 2027 en dan pas in 2033. Dus dit is ook weer zo'n heel lange termijn ding.
Het duurt heel lang, ja.
Er was alleen één probleem, want hij heeft zonnepanelen die als een soort waaiers, van die Japanse waaiers, als het ware openklappen. Heel mooi om te zien, dat vormt daar helemaal zo'n cirkel. Mm-hmm. Alleen één is niet gelokt. Dus er zit er één waarvan ze niet helemaal zeker weten in hoeverre die nou goed is uitgeklapt.
Ja,
hij is niet helemaal goed uitgeklapt dus. Alleen hij levert wel redelijk oké stroom. Weet je? Okay. Dus het is nu nog de vraag, gaan ze er wat aan doen of laten ze het zo? Dan zijn ze nog aan het onderzoeken. Het is potentieel bij manoeuvres natuurlijk wel een risico op het moment dat ding niet gelokt is.
Ja.
Dus dat is nog een even een ja, ik kon nog recent geen nog geen
spannend. Het is weer een cliffhanger. Je hebt ons al twee cliffhangers gezorgd.
Hoe loopt het af met? Weet je?
Ja, oh, wat ja.
Wat wel is wel nodig, hè? Want je gaat als je bij Jupiter bent, zit je al wel zo ver van de zon af dat je eigenlijk een beetje bij het punt bent dat de vraag is of het nog kan met zonnepanelen. Want bij vorige missies naar Jupiter kiezen ze dan vaak voor nucleair als energie.
Mm. Oh ja.
Maar bij deze heeft hij dus echt twee enorme lappen zonnepaneel. En hebben ze dus blijkbaar toch gaan ze toch doen op zon.
Dat zie je meteen dat hij weer niet uitklapt.
Ik vind dus die uitvouw, dat origami in de ruimte, dat vind ik ook wel echt vet. Ja. Ja, ik was toevallig laatst in Nederland bij, ik mag geen bedrijf denk ik noemen, maar daar maken ze dit. En dan vind ik het dus een heel vet idee dat we hier in Nederland die zonnecel origami aan het uitvoeren zijn. En dat zich dat dan zo heel ingenieus uitvouwt en hopelijk dan dus ook lokt en blijft zitten. Ja. En die hele reis meemaakt. Ja, ik kijk daar dus toch een beetje op.
Huzarenstukjes.
Ja.
En als het mislukt, jongen, dan is het echt zo'n probleem.
Ja.
Zo'n probleem. Bij James Webb wordt dat ook echt een...
Jouw angst.
Ja, dat het dan vast komt
zitten. Dan word je toch gek gewoon. Ja. Ja. Als je dan als techneuter aan het gewerkt en dat je zo... laat ze uitvouwen.
Ja. Een van de vele duizenden dingen die mis kunnen gaan, volgens mij.
Ja,
ja absoluut.
Ik ga even rondkijken, want ik heb nog wel wat dingen op mijn lijstje staan. Maar,
ga maar lekker met je lijstje door. Ik ga lekker op jouw lijstje.
Op 16 oktober trouwens, de lancering.
Okay.
16 oktober. 16, oh ja, oké.
12, maar het was 16.
Ja. Ja. Nou, ik wil even een korte SpaceX-update. Want daar roert, in Boca Chica, roert men zich opeens weer. Volgens mij is Elon Musk er nu ook. Ze zijn eigenlijk bezig om met hun opmaten richting de eerste lancering van...
Oh, de Crew 3.
Nee, die ook. Ja, dat komt ook. Crew 3 is de aanstaand weekend. Dus voor de derde keer gaan er astronauten omhoog naar het ruimtestation, ISS.
We wachten op Booster en Starship. Toch?
Booster en Starship, Dus er was een static fire van SN20... Volgens mij was het plan om die helemaal niet nu de lucht in te schieten. Maar dat SN21 dat wordt. Ze hebben heel veel gedoe gehad met de heat tiles die er het afvielen. Dat schijnt nu ook beter te gaan. Waar men op wacht is de booster moet getest worden. Dus daar komt de static fire van. Dan worden ze gestackt. Dan komt er als het goed is een lancering. Dat zou in november moeten gaan of kunnen gaan gebeuren. En die vliegt dan waarschijnlijk over de Verenigde Staten heen. En valt dan in zee, Ze vallen dan allebei in zee. Als ik dan misschien Starship vliegt terug. Moet even goed uit, want het is onduidelijk. De hele tijd verandert ook van alles. De booster die valt in ieder geval in zee. En zal daar weer op worden gepikt. Terwijl ze dus in Texas bezig zijn om dat hele gedoe met die chopsticks waar die in gevangen moet worden. Heb je dat een beetje meegekregen?
Ja.
Dus hij moet terugvliegen en dan wordt hij opgevangen door die toren.
Ja.
En dan moet er dus snel weer een nieuwe Starship opgezet kunnen worden, zodat je direct weer een nieuwe kan lanceren. Maar nu alles wordt in gereedheid gebracht. En de komende 4 weken, denk ik, zal er wel weer echt de tv-show SpaceX laat.
Jij zit helemaal in de soap, hè?
Ja, maar het is echt een leuke soap. En de soap was wel, wat dat betreft, redelijk sinds april of zo even
een beetje dippie.
Ja, even ze waren aan het werk,
zeg maar.
Het was even rustig. Dus als ik dan merk, er gebeurt weer wat. Het is wel, het is echt vet. Ik had eigenlijk
Static Fire alweer
gemist.
Met de FIA, met de hoe heet dat ook weer?
Ja, er is wel constant wel iets.
Dan Musk geen toestemming kreeg voor iets. Wel wat ik me wel kan voorstellen.
Ja.
Als je dingen over de Verenigde Staten naar het noorden wil jassen, dat is wel voorstellen trouwens.
De milieurapportages waren niet helemaal. Die zijn uitgebracht en die waren nog niet helemaal. Het was een beetje van, hoe denk je aan het milieu? Zo. Maar ja, in principe komt het wel op neer. Ja, je bent een raketbasis aan het bouwen midden in een natuurgebied. Ja, wat wil je?
Hoe milieuvriendelijk denk je zelf dat het is?
Precies. Ja. Uiteindelijk gaat het gewoon niet echt werken. Dus,
ik vind dat zo jammer, want toen hij begon, toen was hij nog de baas van Tesla. En Tesla heeft natuurlijk de wereld veranderd. En die transitie naar elektrisch rijden hadden we heel erg nodig. En toen met SpaceX dacht ik nog heel even, hij gaat de ruimtevaart verduurzamen, want hij gaat herbruikbare raketten en hij gaat op waterstof vliegen en zo.
Oh.
En nu heeft hij steeds meer scheid, lijkt het, aan duurzaamheid. Ja. En ik vind het zo jammer.
Ja.
Want ik vond het zo lekker dat het samen ging. Weet je wel? Dat technologie en businessmodel en duurzaamheid, dat het gewoon.
Ja, eigenlijk lijkt het er nu meer op alsof hij via Tesla eigenlijk zijn aflaten verkoopt voor methaan. Het is wel zo, methaan kan je eventueel wel duurzaam produceren, maar voorlopig nog niet.
Ja. Nee, dus, dat is ook zo. Het is allemaal niet het allerslechtste. Maar
en waterstof.
Hij had zo'n goed voorbeeld kunnen zijn, weet je wel, in alles.
Ja, de reden dat hij geen waterstof had, is omdat je dat niet overal in het universum kan vinden. Dus methaan kan je dan overal maken in het zonnestelsel. Is het
waterstof is juist overal.
Ja, maar niet makkelijk te maken. Ik kijk even naar jou, Michel.
Maar als je methaan hebt, dan heb je ook waterstof, toch? Dan moet je het alleen even splitsen. Ja, ik bedoel niet dat per se makkelijk is. Waterstof is echt overal. Maar volgens mij was het vooral dat waterstof is heel moeilijk, omdat het.
Omdat het koelen.
Er zitten wat extra spannende momentjes in. Zeker voor de lancering. Omdat het. Volgens mij moet je het vloeibaar. Inderdaad, dus of heel erg gekoeld of onder hoge druk in die raket krijgen. En daar zitten gewoon, wat extra uitdagingen technologisch. En het was blijkbaar voor hun makkelijker om het op deze manier te doen.
Ja, en wat ook nog, dat is op aarde zo, maar op Mars is dat keer 2. Weet je, dus, want dat was een van de overwegingen, zeggen ze wel of het waar is, weet ik niet. Maar dat je het inderdaad, je kan methaan op Mars winnen in potentie. En dan zeg je terecht, dan kan je waterstof van maken. Ja, maar dat dan daar vervolgens opslaan is een heel ingewikkeld.
Ah, opslaan. Ja, omdat de luchtdruk nog lager is, bedoel je.
Ja, je moet dat onder enorme druk, zeg maar. Dus omdat op afstand, zeg maar dan daar te regelen, dan kan je denk ik met een tank methaan, is in ieder geval veel safer dan.
Ik had nog niet nagedacht over hoe je het dan op Mars inderdaad doet.
Ja.
Maar goed.
Hoeveel waterstofraketten zijn er?
Nou, best wel. Nou, in ieder geval Ariane 5 natuurlijk. En, en de Space Shuttle. Niet zijn de boosters, maar dat geldt voor Ariane 5 ook. Maar zowel de Space Shuttle als Ariane 5, de hoofdmotoren lopen gewoon op waterstof.
Oh, was niet één van die commerciële jongens ook? Ik zit even stiekem te zoeken.
Mm-hmm.
Daarom Falcon heeft toch ook de hele tijd op waterstof gedraaid. Die zijn pas volgens mij draait. Is kerosine, geloof ik.
Is niet van Blue Origin niet waterstof?
Durf ik niet te zeggen.
Ik weet het ook niet zeker. Ja, ik zit ook hier. Nogmaals, de raketjes zijn niet mijn specialiteit.
Nee, maar het is in feite ideale brandstof, maar technologisch wel complex. Maar je krijgt er wel de meeste oemf van. Dus de specifieke impuls, zoals dat heet, van de waterstofmotor is wel het hoogst.
Ja.
Alleen,
In ieder geval de SpaceX soap die gaat weer beginnen.
Ja. Hebben jullie al geroddeld over de serie Countdown in dit programma?
Nee.
Dat gaat dus over de crew, de Inspiration 4 van Elon Musk.
Ik heb mijn teleurstelling erover uitgesproken dat ik helemaal niet
inspireer. Het is verschrikkelijk, toch?
Ik vond het totaal niet inspirerend.
Je hebt het gewoon over de Netflix-serie.
Ja.
Oh, daar hebben ze even over gehad. Maar
zo
niet,
Amerikaans en irritant.
Was niet leuk?
Ja? Astronautjes spelen.
Ja, en vooral echt doen alsof je heilig bent, terwijl ondertussen Ja, oké, jullie hebben er nog niet afgerond.
Kijk het niet.
Ook de laatste aflevering niet dus.
Waarom dan?
Nou, omdat de eerste gaan. Drie schenen vreselijk te zijn, maar bij de derde gaan ze, bij de vierde gaan ze daadwerkelijk.
Ik heb de laatste niet eens gekeken.
Nee, dat
is, ik heb een stukje van gekeken, maar ik heb het uitgezet. Weet je, het
echt
was
toch? Tenen krommend Amerikaans. En...
Ja, is dat zo erg?
Oh.
Ik kan daar op zich over het algemeen heel goed tegen, want ik heb 5 jaar in Amerika gewoond.
Oh, oké.
Dus in principe, ik zal het nog eens kijken hoeveel kaas ik doorheen kan eten.
En dan... Nee, ik heb het in een eerdere uitzending ook gezegd. Ik vond het een teleurstelling in de zin, die hele missie, niet alleen die serie, maar die hele missie eigenlijk een teleurstelling. Ja. Omdat ik dacht van ja, dit is eigenlijk de echte eerste toeristvlucht, mm-hmm. om maar even te zeggen. Daar hadden ze van tevoren in mijn beleving best wel slim over nagedacht. Maar inderdaad, ze hebben er zo'n cliché van gemaakt. Weet je, dat ik bij mij... Ik had daar dus ook
Die afkoop van je milieuschaamte een geld geven aan een kinderkankerziekenhuis. Daarmee doen ze alles af, weet je wel? Zo van, maar we geven heel veel geld aan kinderkanker. Dan is alles opeens oké. Okay. In Amerika is alles dan oké. Okay. Ja,
dan is het helemaal opgelost. Ja,
echt,
ja. Wat ik wel een succesvol programma vond...
Wat een leuke brug.
De Wilde Ruimte.
Wat een goed programma.
Ja, zo'n goed programma. Dat was zeker niet je eerste programma, toch?
Ja, officieel was het mijn tweede als presentator. Dus ik heb inderdaad die World Solar Challenge, waar Michelle ook bij aanwezig was. Daar heb ik verslag van gedaan.
Oh ja.
En een half jaar daarna was volgens mij de Wilde Ruimte werd in ieder geval opgenomen en een jaar later uitgezonden.
Ja, er zat 1 aflevering bij over Asgardia.
Ja.
Ja, dat was echt zo'n bizarre of vette... Vage. Ja,
helpt de mensen even die dat niet scherp
daarom.
Dus,
dus ik wil het voornamelijk even aan jou vragen. Wat was Asgardia ook alweer?
Nou, Asgardia is een soort beweging, zou ik bijna zeggen. Het komt voort uit de behoefte van een hele rijke Russische man. En die zegt van de ruimte zou van iedereen moeten zijn. Dus wij gaan een eigen natie stichten die in de ruimte... dan dus een natie is. En iedereen mag erin. Dus mensen die ooit veroordeeld zijn. Mensen die geen geld hebben. Mensen die niet in een land wonen dat zelf een ruimtevaart doet. En die mochten allemaal bij hem onder zijn vlag een eigen natie stichten. Die zelf ook iets met ruimtevaart wilde doen. En deze man had heel veel geld. En heeft dus online een platform opgezet waar mensen zich dan kunnen inschrijven voor zijn ruimtenatie. Hij heeft een volkslied laten schrijven. Hij had een vlag.
Je was bij de inauguratie van het eerste staatshoofd van Asgardia.
Ja, dat was uiteraard deze man zelf. er waren allemaal kindertjes uit verschillende landen. Die gingen allemaal zingen. En het was 1 grote poppenkast.
Hele grote poppenkast ook. Echt
hele
heel
dure
veel
poppenkast.
Mensen. Hele dure poppenkast.
Ja, en er kwamen operazangers en dansers. En het was echt een festijn. Gewoon een klein festival voor de inauguratie van het eerste staatshoofd.
En geloofden die mensen er zelf in?
Ja, heilig. En ik denk echt dat...
Ik zie wel parallellen met Inspiration 4 eigenlijk.
Maar dat is natuurlijk ook zo. En ergens heeft hij natuurlijk gelijk. Als je gewoon ergens maar genoeg geld tegenaan smijt.
Ja.
En je krijgt de juiste mensen bij elkaar. Dus of hele slimme mensen of technologische mensen. Of mensen met heel groot netwerk. Ja, dan kom je best een eind. En dat is denk ik wat hij dacht. Maar het enige wat ze op dat moment toen ik daar was gerealiseerd hadden. Was een satelliet in een baan om de aarde krijgen. Met daarop... Ik weet niet. Ik geloof de tekst van het volkslied of zo. Of ik weet niet eens of hij iets kon. Maar er was in ieder geval een satelliet. Met een vlaggetje.
Melkpak, zeg maar.
Ja, ongeveer een melkpak. En dat hadden ze laten lanceren. Dat was wel een duur geintje. Het idee was dat ze dus... Ze waren aan het werken aan een ruimtestation. Dat wilden ze dan in de ruimte zien te krijgen in de toekomst. En daar was dan iedereen welkom. Die zich aansloot bij Asgardia. En ik geloof niet dat er heel veel noemenswaardige stappen zijn gemaakt sindsdien.
Oh, dat
maar de inspiratie, het was vooral heel erg de inspiratie en het gevoel van... Wat ik heel leuk vond, het was een soort, ze wilden een soort nieuwe Star Wars. Of Star Trek worden, weet je wel. Echt zo'n vliegend ruimteschip met mensen van alle kleuren en alle landen die samen daar...
Ja, dat wilde die man. Wilde vooral eigenlijk dat iedereen... Die ene man die het allemaal, die de hele kar trok, die wilde dat iedereen gelijk was. Dat was een beetje de... Maar hij moest het wel...
Bekostigen
en beslissen hoe iedereen dan gelijk zou worden.
Natuurlijk. En er waren ook ministers uitgeroepen en zo.
Oh, ja.
Ja, het was echt een hele...
Foto, ja. Heb je veel van zulke initiatieven gezien? Want je had natuurlijk eigenlijk zijn er best wel veel voor de visie is het wel lekker natuurlijk. Voor de van oké, wat zou nou de volgende stap kunnen zijn? Je merkt dat eigenlijk techneuten die moeten daadwerkelijk de infrastructuur maken. Ja. Maar er valt nog ontzettend veel op wetgevingsgebied, op politieke spanningen of zo te behalen.
Mm.
Dus heb je het gevoel dat daar nog wel een soort van progressie in zit? Of zijn het eigenlijk zulke soort gekke plannetjes die dan nooit echt helemaal uitkomen?
Nou, wat dus grappig was, is dat toen wij de Wilde Ruimte maakten, dat is dus nu 3-4 jaar geleden, dat toen was er even relatief weinig aandacht geweest voor ruimtevaart. Het was even een soort van medialuwte in de ruimtevaart. En wij kwamen dus toen een aantal jaar geleden bij iedereen aan van ja, we willen graag bij jullie binnenkijken. Nou, iedereen ontving ons met open armen, omdat ze zo weinig aandacht hadden gekregen de jaren daarvoor. Voor mijn gevoel in ieder geval. Ze waren bij NASA welkom, mocht allemaal astronauten spreken, ik mocht hele trainingen doen. Iedereen was echt zo, oh yes, we eindelijk, weet je wel, wil iemand naar ons verhaal luisteren. En dus ik ben echt op de gekste plekken gekomen. En ik heb ook vaak gedacht, ik weet niet of jij een realist bent of gewoon een gek. Want de eerste conferentie waar we waren, dat was het Space Cowboy Gala. Nou, dat was een vergelijkbare club in Amerika. Van vooral Texanen die zich als nazaten van de kolonisten zagen. Van wij gaan nieuwe ruimtes veroveren. En de Space is our next frontier was dan een beetje hun slogan.
Rick Tomlinson,
ja.
Ook nog ooit zo gesproken, ja.
Ja, maar dat is dus, dat vond ik, zeg maar, kijk, bij die rijke Rus had ik het gevoel van, ik weet niet of jij überhaupt weet wat er technologisch komt kijken bij deze missie die je nu in je hoofd hebt. Maar bij die Rick Tomlinson, die had nog wel, had echt wel een goed netwerk, weet je wel. En ook wel een verhaal waarvan ik dacht, nou, ja, voor hetzelfde geld lukt het je wel, weet je wel. Mm-hmm. Hij had echt interessante mensen.
En een goede verhalenverteller ook.
Hele goede verhalenverteller.
I see cities on Mars en zo. Hij weet het heel goed te verkopen.
Ja.
Ook zulke soort mensen heb je ook nodig of zo, hè? Gewoon de boosters van, oké, we moeten gaan, er is iets te halen, weet je wel?
Nou, wat mij dus opviel is dat je, zeg maar, zo'n Rick, en eigenlijk zijn wij daar natuurlijk ook een beetje onderdeel van, is je hebt mensen nodig die het verhaal vertellen. En Elon Musk is bijvoorbeeld ook iemand die een heel goed verhaal weet te vertellen. Hoewel als hij op het podium staat niet echt, maar de inhoud van het verhaal is gewoon heel inspirerend, zeg maar, heel visueel, van ik zie deze toekomst.
Redelijk simpel te bevatten ook.
Simpel te bevatten en vooral inderdaad gewoon, ja, dus weer dat poëtische, weet je wel. Wat je gewoon dat oerverlangen van de mens om avontuur en nieuwe dingen verkennen. En als eerste ergens aankomen, weet je wel. Dat vechten tegen de elementen. Dat soort verhalen, dat vertelt zo'n Rick en Elon Musk ook. Maar ook die Asgardia-man. En hoewel die mensen je op zich nog in hun eentje voor gek kan verklaren, weten die dus de juiste mensen te inspireren. Jonge techneuten die gewoon mega getalenteerd zijn, maar vooral iets willen doen dat de wereld verandert, zeg maar. En die willen onderdeel zijn van die bewegingen, van dat verhaal. En als je er daar maar genoeg van hebt, en je weet ook nog een paar mensen te vinden die er geld aan voor willen vrijmaken, ja, dan kan je echt best wel ver komen, ben ik achter.
Ja, maar Musk heeft er eens. Musk heeft natuurlijk nog een tweede facet. Want dit is het facet wat zichtbaar is, zeg maar. Maar hij heeft natuurlijk ook heel scherp gezien, niet als eerste, maar wel als succesvolste, dat die hele Amerikaanse ruimtevaartindustrie eigenlijk helemaal ingedut, zeg maar, niet meer innovatief. Dat daar helemaal geen dynamiek meer in zat. Iedereen hing aan de subsidietiet van de overheid, zeg maar. Vond het wel best zo. Dus hij is wel degene die uiteindelijk, niet de eerste die het geprobeerd heeft, maar wel de eerste die het gelukt is om die macht van die grote ruimtevaartbedrijven te doorbreken, weet je wel. Dus het is natuurlijk het is geen goede spreker, maar wel een visionair, laat ik zijn.
Ja, precies, dat is het. Ja.
Ja, maar het is daarnaast ook een hele goede zakenman.
Ja.
En hij heeft ook gezien waar de zakelijke kansen zaten. En dat heeft hij, denk ik, misschien als beste
gedaan. Ja, en hij had natuurlijk wel mee dat hij dus al een paar keer succesvol ondernemer was gebleken. Dus met Tesla zei ook iedereen, het gaat je niet lukken. En ja, als jij dan hebt bewezen van het lukt me toch, dan gelooft iedereen daarna. Zelfs als je zegt, ik ga een raket bouwen die je kan hergebruiken. Zegt een groot deel van de mensen, nou, gaat je niet lukken. Maar er is altijd een klein groepje dat zegt, nou, het zou hem toch wel eens kunnen lukken. Je mag wel mijn geld, ik zet erop in.
Nou, hij heeft ook zijn laatste centen eraan uitgegeven natuurlijk. Ja, dus zelfs toen het eigenlijk allemaal mislukt was, toen heeft hij alsnog, is het hem gelukt om die laatste raket, die vierde, in 2008.
Het boek van Eric Berger over lift-off is wat dat betreft gewoon een heel mooi inkijkje van hoe dat proces, hoe dat meer zakelijke deel van het proces is gegaan. Het is echt een aanrader.
Dat gaat over de eerste jaren van SpaceX.
Ja, tot aan het begin van de start van Falcon 9. Weet je, dus de hele aanloop daarnaartoe. Ja, vanaf dat moment succesverhaal. Maar die hele worsteling, zeg maar, van Falcon 1, weet je, naar Falcon
4. Oh man, al die dingen die ontploften de hele tijd.
Ja, precies. En maar ook hoe die probeerde eigenlijk de voet tussen de deur te krijgen in dat businessmodel. Ja, daar heeft hij, dat heeft hij heel goed uitgelegd. Tot overigens ook tot tevredenheid van Musk zelf, want die vond het een goed boek, zei hij. Dus hij zegt het klopt dat daar staat. Maar het is echt een aanrader. Ja, Liftoff van Erik.
En de doorbraak was natuurlijk in principe niet dat hij een raket heeft kunnen lanceren, maar het feit dat uiteindelijk de kosten van een lancering per kilo gewoon zo ontzettend omlaag zijn gekomen. Ja. Dat is uiteindelijk nu ook de doorbraak geweest voor SpaceX om bij NASA een voet tussen de deur te krijgen. Mm-hmm. En nu eigenlijk bijna een soort preferred partner te worden.
Ja.
Omdat ze gewoon veel goedkoper zijn.
Ja. Dus, en omdat het echt ook comfortabel is. Want wat ik dan van astronauten hoor, is dus dat die capsule van hun is gewoon zoveel comfortabeler dan een Soyuz. Die Soyuz is echt behelpen, zeg maar. Dat is gewoon opgevouwen en met overal kramp gelanceerd worden, wat al niet prettig is.
Ja.
En die SpaceX technologie, ja, die is gewoon comfortabeler.
Ja, er was wel één ding, die Dragon capsule die dus bij Inspiration 4 rond de aarde ging. Er was wel één belangrijk ding kapot gegaan. Daar hebben we het kort over gehad, een paar weken geleden. Naar de wc gaan was een probleem toen. Dus ze hebben een ontzettend soort probleem gehad. En nu is opeens gisteren bekend geworden wat er nou precies aan de hand was. Want waren de details daarvan waren nog obscuur. De lijm van de tube waar de urine in moest. Die was losgekomen. Dus die slang die is helemaal. Dus het opzetstuk en de slang, dat hebben ze waarschijnlijk met de hand dat het vast moeten houden terwijl ze erin plasten. Dus ja, ze gingen hem nu maar solderen of lassen. Dat was dan
wat een verhaal. De oplossing. Dat heb ik helemaal gemist.
Ja, dus ze moesten echt achter een gordijntje of zo gingen ze het moesten dus plassen. En zo.
Ja, we gaan het niet nog een keer doen.
Moet je om de aarde en heb je dat probleem.
Ja, maar dat is ook zo weird. Want in die Orion capsule, daar heb ik dan dus even ingezeten.
Heb je erin gezeten?
Ja, maar in het model, maar. In de, hoe noem je hem, zo'n
mock-up?
Ja, de ja.
I don't know.
Dat ding, precies.
Waar was dat? Dus
alles op testen in bij NASA.
Oké.
En in Houston.
Oké.
Ja. En daar stond een model waar ze dus alles op testen. Ja, de mock-up, denk ik. Je zit dus met z'n vieren in een ruimte, zeg maar, zo klein als deze tafel. Mm-hmm. Zeg maar een paar meter bij een paar meter.
Dat is de hele ruimte van die Orion-capsule. Niet eens deze studio.
Nee, kleiner.
Kleiner.
Ja, echt kleiner. En daarbinnen moet je dan dus ook, was er dan een soort luikje wat je omhoog moest klappen. En daarachter kon je dan plassen. Maar ik vind dat idee zo ongemakkelijk. Dat je bij wijze van spreken richting de maan gaat, weet je, met een paar mensen. En dan, ja, dan zit je dus, je moet daar alles, ik weet niet, de rest zit in dezelfde kamer. Het is gewoon allemaal best wel ongemakkelijk.
Ja, ze moesten ook eerst op survival tocht, hè, die mensen van Inspiration 4. Vond ik wel een hele grappige, dat je met z'n vieren dus inderdaad eerst moet kamperen ergens in the middle of nowhere. Dat je allemaal zulke dingen toch al, in ieder geval een beetje.
Dat houden we natuurlijk graag uit beeld, al die ongemakken.
De biologische functies.
Dat is waar. Zou mensen ze realiseren dat je niet kunt douchen, dan haak je een heel groot deel van je
toeristen af. Ja.
Dat is wel heel erg stinken. Het schijnt ook ontzettend te stinken. Dat zijn andere Kuipers, toch?
In de ruimte.
In het ruimtestation, in ISS.
Maar wel meer machinekamerig. Dus het is een beetje olieachtige machinekamerlucht.
Mm.
Het is een zware lucht, zeg maar. Maar hij is meer machinekamerig dan menselijk auteurig, heb ik altijd begrepen.
Ja. Wij lopen een beetje op het eind van de podcast. Ik heb het idee dat jij nog dat er eigenlijk bij jou nog een nieuwtje.
Maar nog zeker twee cliffhangers.
Ja, precies. Dat er nog wat cliffhangers zijn. Dus zou je die misschien nog kunnen oplossen voor ons?
Wat we heel kort even kunnen doen is Soyuz MS-18. Dus dat is de Soyuz die aan Space Station zat. Die is onlangs weer teruggekomen op 15 oktober. Alleen die landing ging verder wel prima. Dat was trouwens de Soyuz waar die televisiecrew in zat. Hebben we het ook eerder over gehad.
Die is teruggekomen. Oké.
Russische cameraman en actrice. Die zaten daarin samen met de commandant. Alleen wat er wel opmerkelijk aan is, is dat tijdens het testen van dat ding, want je moet natuurlijk even kijken, doet hij het nog? Want die hangt daar al een maandje of zes of aan dat ruimtestation te hangen. En dan doe je natuurlijk niet zoveel mee met zo'n Soyuz. Dus je moet even al die systemen testen. Maar is er iets misgegaan waardoor die zijn motor is gestart en dus het ruimtestation gekanteld heeft? Hij is 57 graden weggedraaid uit zijn normale positie. Nou, best wel veel.
Dat is echt veel, ja.
Wat op zichzelf niet direct een heel groot probleem is. Dan gaat het ruimtestation dat zelf proberen te corrigeren met andere thrusters op andere plekken. Alleen, dit was niet te fijn, want hij zat helemaal aan het eind van het station. Dus hij had de grootst mogelijke hefboom, om het zo maar even te zeggen. Dus natuurkundig niet heel handig. Maar wat er eigenlijk het meest opmerkelijk aan, het is nou de tweede keer in vrij korte tijd dat dit gebeurt. Want bij Nauka, de Russische koppeling waar we het eerder over gehad waren, ERA op zat, de Nederlandse ERA-arm, is ook zoiets gebeurd, dat hij opeens in een motor starten, waardoor dat hele station wegdraaide. Dus het begint wel een soort van trendje te worden. Wat is daar nou aan de hand? Weet je? Dat
is het expres doen.
Denk het niet. Ze zeggen dat het een menselijke fout is. Dus ze hebben een verkeerde instructie aan de commandant gestuurd vanaf de grond. Dus het gelukkige was wel dat die was wel vrij kort. Want op een gegeven moment zit een stukje software in en die kijkt gewoon hoeveel brandstof is er beschikbaar voor deze manoeuvre. En zodra die brandstof op is, dan kapt hij er ook mee. Gelukkig maar, want als die alle brandstof had verbrand daarmee, dan had hij niet meer kunnen landen. Weet je, dus dat. Maar het is wel dat je denkt. En het potentieel is het ook link, want je draait natuurlijk ook de communicatieantennes weg van de satellieten waar ze gericht op staan. Dus je bent ook de communicatie met de grond kwijt.
Wow.
Dus als je dan een noodgeval hebt, ja, dan ben je wel on your own als astronaut.
Tolt het hele ISS dan over het algemeen überhaupt een klein beetje rond de aarde?
Het beweegt
mee. Heel stabiel.
Hij is heel stabiel. Hij beweegt mee als het ware maar dat gaat eigenlijk vanzelf. Weet je, hij blijft ten opzichte van het aardoppervlak in dezelfde stand.
Ja, dat zie je altijd een beetje zo.
En voor de rest, maar moet je natuurlijk wel die antennes van die communicatiesystemen moet je actief natuurlijk sturen. Ja. Want die moeten die satelliet blijven volgen. En de zonnepanelen, die draaien natuurlijk mee met de zonrichting. En dat is dan natuurlijk verstoord op zo'n moment.
Ja.
Nou, het gaat niet meteen erg van je batterijen, dus je hebt wel even. Maar dat dit nu voor de tweede keer vanuit de Russen, ik vond het wel opmerkelijk.
Nou, en de volgende? Mijn bruggetjes staan op. Dus
nee, de bruggetjes zijn op. Het laatste onderwerp ging over, dat was in het Nederlandse nieuws, onderzoek naar plastics vanuit de ruimte. Plasticvervuiling in de oceanen. Dat was ook internationaal. Deltares in Delft is daar mee bezig. En ik dacht toch even benieuwd, dan ben ik er wel benieuwd hoe ze dat doen. Weet je, want plastic vervuiling, dat kennen we ook van Bojan Slat en zo, weet je, die dat ruimen. Maar over het algemeen is dat of microplastics. Of heb je eens een keer een visnet. Maar dat kun je volgens mij met de resolutie van een satelliet niet een plastic container zien. Ja, een plastic doos zien drijven. Weet je? Dus hoe doen ze dat nou? En dat vond ik wel, toen ik even naar keek, wel interessant. Er zijn heel veel verschillende manieren waarop ze aan het kijken zijn hoe ze dat kunnen doen. Onder andere met radar, maar ook met LiDAR. Dat is dan laser waar die je naar beneden stuurt. En dan kun je kijken, ligt er plastic vervuiling op de grond? Dan krijg je dan een ander signaal terug. Of, en wat vond ik nog wel de meest fascinerende, ze kijken dan naar het effect dat plastic heeft op het leven in de oceaan. Bijvoorbeeld door dat de bacteriën dan zorgen voor een soort olieachtig afscheidingtje. En dat vlakt de golf een beetje af.
Oh.
Dus dan krijg je iets minder van die kleine rimpelingetjes op het water. En dat kan je met radar heel goed meten. Dus dan kijken ze met radar of je een verschil ziet in de gladheid van het water. En dat zou een maat kunnen zijn voor ook kleine plastic, microplastics in het water.
Dus dan kan je het gewoon makkelijker vinden. En dan kan je daarna er iets heen sturen om het erop te ruimen.
Nou, dat is de eerste instantie is natuurlijk gewoon waar zit al die zooi, weet je wel. En hoe stroomt dat? En weet je, dat is natuurlijk wat je allereerst in kaart wil brengen.
De plastic soep in kaart brengen.
Ja. En wat ik ook nog wel mooi vond, is dat ze volgen dan van die in Azië op gewoon die grote rivieren, volgen ze eilanden van waterhyacinten. Dat is daar een of andere exoot die daar heel veel voorkomt in die rivieren. En die vormen een drijvend eiland, net zo alle, maar blijken soms wel voor 80% aan plastic te bevatten.
Wow.
Dus door dan die watereilanden van waterhyacinten te trekken, zeg maar, kunnen ze dan ook kijken hoe dat plastic in die rivier beweegt. Nou, dat deden ze in Delft dus onderzoek mee in die goot waar ze golven kunnen maken. Dus dan boten ze het oceaanwater na. En de golven die je in de oceaan hebt, die boten ze dan na.
Maar dus nu is het vooral nog in testsetting dat we kijken hoe gaan we dat plastic waarnemen. Het is nog niet, wordt nu nog niet in de praktijk gebruikt op zee dat we kijken naar de oceanen en zeggen van daar.
Volgens mij vanuit satellieten kun je dat nog niet.
Nee,
op dit moment. Dus we zijn kijken met welke technologieën hebben we eigenlijk nu al waarmee je het zou kunnen gaan doen. En dus die radar en die ruwheid van het oppervlak, dat zou nu op zich best wel kunnen. Dus de vraag is natuurlijk hoe betrouwbaar is. En moet je kijken, levert dat ook data op waar je wat aan hebt? Weet je? Dus dat moet je valideren. Maar het kan, een van de doelen van het onderzoek is ook om te kijken of je misschien in de toekomst een satelliet kan lanceren die dit specifiek kan.
Ja, dat is wel tof, ja.
Ja. Ik vond het een mooi onderwerp.
Cool, ja, zeker.
En het goede nieuws is ook dat die Bojan Slat had hele succesvolle testmissies gedaan. Hè?
Recent.
Ja, Ja? Afgelopen week, ja.
Afgelopen week?
Ja, volgens mij was het afgelopen week.
Is het, want in iedere keer mislukte het nog wel eens. En dan...
Nee, hij had hele succesvolle, had iets van 9 ton aan plastic afval. Wel, dat gaat goed, zeg.
Hij heeft het op een gegeven moment het plan een beetje aangepast. Weet je, had is een enorm megalomaan object bedacht waarmee hij dat dan moest gaan doen. Wat dan vast in de oceaan moest liggen. En waar die gyre, die stroming dan langs kwam, zeg maar. Maar dat bleek gewoon niet haalbaar. Mm. Dus hij heeft het op een gegeven moment teruggebracht tot veel kleinere dingen die met een zeeanker drijven. Maar dan als het ware iets langzamer gaan dan zeestroming. Zodat ze, en dit is volgens mij de eerste succesvolle test van dat systeem. En dat vind ik eigenlijk ook wel slim, want het heeft het voordeel dat je het kan opschalen. Weet je, als je de één hebt, en dat drijft daar gewoon, doet zijn eigen dingetje. Je kunt er ook 100 losmaken later, weet je. Dus dat, of je daar uiteindelijk dit probleem mee kan oplossen, daar ben ik niet zo heel zeker van. Maar
misschien eerst maar eens gewoon minder plastic maken met
dat, z'n allen. Of wat zij ook doen, hè, dat ze de plastic vanuit de rivieren al proberen uit de rivier op te... Ze hebben nu 2 werkende systemen waarmee ze dat plastic al voorkomen dat het vanuit de rivier de oceaan komt. Weet je, dat is natuurlijk waarschijnlijk effectief.
Ervoor zorgen dat de plastic fabrikanten hier gewoon allemaal aan meebetalen. Ik snap nooit precies waarom je Coca-Cola een flesje mag maken en dan mag verkopen en dan zegt oké, het is van de rest, het probleem van de rest van de wereld.
Dit moeten we volgens mij met alle vormen van afval doen. Is dat je gewoon belasting heft op alles wat als afval gaat eindigen ergens.
Ja, precies. En wij ons ondertussen allemaal maar schamen over wat we wel en niet gebruiken, terwijl er nauwelijks andere keuzes zijn.
Statiegeld erop, is een goed idee.
Nu hebben we eigenlijk de hele wereldproblematiek gewoon samengevat in één podcast.
En opgelost. Dus dat is bij deze dan ook heel fijn. Ja. Dus
Mark,
nu alleen nog aliens. Dan zijn we gewoon klaar. Dan kunnen we gaan stoppen.
Ik hou het in de gaten.
Als aliens de wereld bereiken, dan hebben we andere problemen, toch? Dus dan is plastic opeens...
Ja, dat is wel waar.
Misschien kunnen zij het dan voor ons oplossen.
En dat is dan voor de volgende podcast.
En op die noot. Anna, super bedankt dat je er wilde zijn. Hartstikke
leuk. Dank je wel, ik hier mocht zijn.
Ja, Michel. Jij ook.
Het was me weer genoeg.
Dag.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.